Vorige keer dat ik bij jullie was, heb ik mogen stilstaan bij de grote opdracht die de Heer Jezus heeft achtergelaten voor zijn gemeente. Die wij vinden in Matteüs 28. Waar de Heer Jezus zegt, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. En leer hen onderhouden al wat ik u geboden heb. En we hebben toen stilgestaan bij het feit dat de Heer Jezus daarmee de kerk een geestelijke strijd instuurt. Een geestelijke oorlog instuurt. Waarom? Omdat de wereld vol zit met wereldbeelden die conflicterend zijn met de waarheid die christenen moeten prediken. Jezus Christus. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. En toch wordt de gemeente, worden de apostelen door Jezus die wereld ingestuurd om de waarheid te prediken. En dat betekent dat er een conflict ontstaat van wereldbeelden. Een conflict tussen waarheid en diverse soorten leugens. En we hebben ingezoomd op het feit dat die conflicterende wereldbeelden, dat als het ware reuzen zijn. En dat er moed voor nodig is, een geestvervuldheid, om de confrontatie daarmee aan te gaan. Dat Nederland het hard nodig heeft dat de kerk vol is van de Heilige Geest en moed om dat evangelie in de kracht van de geest te prediken. Maar de Heer heeft ons niet alleen achtergelaten met een opdracht, maar ook met een voorbeeld. En dat voorbeeld dat vinden we onder meer in Handelingen hoofdstuk 17 in de bediening van onze geliefde broeder en apostel Paulus. En daarom wil ik samen met jullie gaan staan. En we gaan vandaag een wat langer schriftgedeelte lezen, maar een zeer bekend schriftgedeelte uit Handelingen hoofdstuk 17. En we lezen vers 15 tot 34. Handelingen hoofdstuk 17, vers 15 tot 34. Daar lezen we het volgende. En Paulus' geleiders brachten hem te Athene en vertrokken met de opdracht aan Silas en Timotheus om zo spoedig mogelijk bij hem te komen. En terwijl Paulus te Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was. Hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen die God vereerden en op de markt dagelijks met hen die hij daar aantrof. En ook enige van de Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeren twisten met hem en sommigen zeiden, wat zou die bedweter willen beweren? Maar anderen, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn, want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. Vers 19, en zij namen hem mede en brachten hem naar de Areopagus. En zeiden, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is waarvan gij spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore. Wij wensen dan wel te weten wat dit zeggen wil. Alle Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide, mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god. Wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. De God die de hemel gemaakt heeft, die de wereld gemaakt heeft en al wat erin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En laat zich ook niet door mensenhanden dienen alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Opdat zij God zouden zoeken. Of zij hem al tastende vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald, waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door één man, die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Toen ze nu van een opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Aldus vertrok Paulus uit hun midden, doch enige mannen sloten zich bij hem aan en kwamen tot geloof, onder wie ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw genaamd Damaris en anderen met hen. Amen. Laten we bidden. Vader, we komen tot u in de naam van uw heilige en kostbare Zoon, onze Heer Jezus Christus, onze Koning, onze Verlosser, onze Redder, de liefde van ons hart. Vader, ik bid u in de naam van Jezus dat u bij ons zult zijn, dat u met uw heilige geest in ons midden zult zijn, dat u Heer zult geven dat ik uw woorden mag doorgeven in de kracht van de geest, dat u ons geopende harten zult geven en een geopend verstand, Heer, om te begrijpen datgene wat u tot ons te zeggen heeft. Heren, en wat uw bedoeling is daarmee. Voor ons leven, voor deze gemeente, maar ook voor de wereld hierbuiten, voor deze samenleving, voor Nederland en deze wereld. Leid ons zo en help ons, Vader, in Jezus' naam. Amen. Laten we gaan zitten. Athene. Ik weet niet of dat je er wel eens geweest bent. Ik zelf nog niet. Ik zou er nog best eens een keer naartoe willen gaan. Maar Athene stond bekend in de oudheid, ook in de eerste eeuw nog, als een groot cultureel en intellectueel centrum. Het was de, zou je kunnen zeggen, de hoofdstad van de geschiedenis van de filosofie. Het was de plek waar allerlei wereldbeelden en overtuigingen vandaan kwamen. Nou is het in de eerste eeuw al zo dat het Griekse Rijk is overgenomen door de Romeinen. Athene was al lang niet meer het centrum van macht of van politieke invloed. Maar toch had Athene nog steeds die status als een, je zou kunnen zeggen, filosofisch epicentrum. Het scharnier waarom de ideologieën van heel de wereld nog steeds draaiden. En de verschillende filosofische scholen en de verschillende ideeën die populair waren, die elitair gerespecteerd werden. En het is niet toevallig dat God het zo verordineerd heeft dat onze broeder Paulus in deze stad terechtkomt. God heeft dat verordineerd. En ik denk dat wij iets kunnen leren van wat er gebeurt hier. En dat wij daar ook iets uit kunnen halen voor onze situatie in Nederland. Nederland wat vervuld is van wereldbeelden, van overtuigingen, van filosofieën die haak staan op het christelijk wereldbeeld, op een christelijke filosofie. Filosofie betekent liefde voor wijsheid. Dus het woord filosofie, daar moeten we als christenen niet bang voor zijn. Een christen zou moeten verlangen naar goddelijke wijsheid. Wij zijn liefhebbers van wijsheid, maar we hebben ontdekt dat in Christus alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Zoals Paulus ook zegt in de Colossensebrief. Dus wij zijn op zoek naar wijsheid, maar wij staan op een christelijke filosofie. Wij zoeken de wijsheid in Christus. En dan zien we dat Paulus hier in Athene is en hij is aan het wachten op Silas en Timotheus. En ik wil met jullie deze verse langslopen en gewoon een aantal, als het ware, accenten leggen en je uitleggen wat hier gaande is en je ook helpen om de toepassing te zien voor ons in Nederland. We lezen dat Paulus wacht op Silas en Timotheus, vers 16, en dan wacht Paulus in Athene en dan staat daar, zijn geest werd in hem geprikkeld. Hij werd in beweging gebracht. Zijn geest werd in een soort opschudding gebracht. Je zou zelfs misschien kunnen zeggen, Paulus werd wat geïrriteerd. Het irriteerde hem wat hij zag. Het gaf aanstoot. Het provoceerde hem wat hij zag. En daar is al een soort eerste les. Wanneer wij als gemeente om ons heen kijken, misschien ook in onszelf kijken, maar we kijken naar Nederland, raakt het ons nog als wij zien wat er gebeurt in ons land? Raakt het ons nog wanneer wij zien dat er een land is hier vol leugens, vol afgodsbeelden? Misschien niet zo letterlijk als in Athene, maar wel in geestelijke zin. Paulus die werd geprikkeld in zijn geest. Hij werd geprovoceerd door wat hij zag. En wat zag hij dan? Hij zag een stad vol afgodsbeelden. Athene was een stad waarvan ook wel gezegd werd dat het makkelijker was om er een godsbeeld te vinden dan een mens. Zo vol was die stad van afgodsbeelden. En een van de plekken waar veel afgoden gevonden werden, was het Parthenon. Een soort tempel die gebouwd was in de 5e eeuw voor Christus door toen nog de wereldmacht Griekenland. Er stonden daar beelden van allerlei goden en godinnen. En dat Parthenon dat stond er nog steeds in de tijd van Paulus. Paulus die op de Areopagus straks deze mensen toespreekt, die als het ware kan aanwijzen. Jullie hebben allerlei goden. Paulus zag deze goden en het raakte hem, het irriteerde hem, het bracht hem in opschudding. En dan staat er dat Paulus die sprak in de synagoge tot de Joden. Paulus die was voortdurend bezig om die grote opdracht uit te voeren. Om Jezus Christus en die gekruisigd en die opgestaan te prediken. Om alle volken te maken tot discipelen van Christus. En zijn gewoonte was om in elke stad eerst naar de synagoge te gaan. En zo zien we hem hier ook naar de synagoge gaan. En spreken tot de Joden. De Joden die voor een belangrijk deel een overeenkomstig wereldbeeld hadden. Een monotheïstisch wereldbeeld. Zij geloofden in één ware God. En we lezen vers 17. Paulus die sprak in de synagoge met de Joden. Maar niet alleen dat. Paulus beperkte zich niet tot de Joden. Maar hij sprak ook met hen die God vereerden. En op de markt dagelijks met hen die hij eraan trof. Paulus sprak met andere woorden tot iedereen. Wat jouw wereldbeeld ook is. Ik ben gekomen om Jezus Christus te prediken. Ik ben gekomen om het evangelie te prediken. Hij maakte geen onderscheid. En dan lezen we in vers 18 dat hij daar ook bepaalde filosofen tegenkwam. Ook enige van de Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeren, dat wil zeggen filosofen. En nu moeten we even stoppen. Want de Bijbel vertelt ons niet wat deze mensen geloofden. Wat voor wereldbeeld deze Epicureïsche en deze Stoïcijnse wijsgeren hadden. En toch is het denk ik goed om daar iets van af te weten. Het is goed als christen, dat zullen we ook zien in Paulus, om je te verdiepen, niet alleen in jouw persoonlijk geloof, hè, het christelijk wereldbeeld, de waarheid. Natuurlijk, daar moeten we ons allereerst in verdiepen. Daar moeten we in geworteld zijn, daar moeten we in groeien. Maar om een effectief getuige te zijn van Christus, laat broeder Paulus ons ook zien, zullen wij ons ook moeten verdiepen in de wereldbeelden om ons heen. Niet om daarin gemeenschappelijke grond te zoeken, of misschien ergens ook nog wel, maar dat zullen we straks zien. Maar met als hoofddoel om te begrijpen waar het misgaat en waar wij de waarheid tegenover moeten zetten. Wat geloofden deze Epicureïsche filosofen? Nou, Epicurus was een filosoof die leefde van 342 voor Christus tot 270 voor Christus. Dus die leefde al ruim 300 jaar voor dit moment. We denken dat dit moment zich ongeveer 50 na Christus afspeelde. Dus dan hebben we het toch over zo'n 300, 350 jaar voordat deze gebeurtenis zich afspeelt, is daar een man genaamd Epicurus. En Epicurus was een filosoof en die onderwees een bepaald wereldbeeld. Een wereldbeeld wat ontzettend veel invloed had in de eeuwen na Epicurus. Nou, wat onderwees Epicurus dan? Epicurus die onderwees, en dat zal je straks zien, een aantal dingen over hoe de wereld in elkaar zit. En elk filosofisch wereldbeeld, en dat mag je vandaag proberen te onthouden, elk filosofisch wereldbeeld heeft drie belangrijke vragen te beantwoorden. Drie componenten. Allereerst de vraag, hoe zit de werkelijkheid in elkaar? Dat noem je ook wel een kosmologie of een metafysica. Kosmos betekent wereld. En een kosmologie, dat is een leer van de wereld. En een metafysica, dat is eigenlijk de natuur van de natuur. Fysica gaat over de natuur. En meta betekent eigenlijk dat je het woordje eigenlijk er nog een keer voor moet zetten. Dus het is de natuur van de natuur. Hoe zit de natuur in elkaar? Hoe zit de wereld in elkaar? Dus dat is het eerste wat een wereldbeeld, een filosofisch wereldbeeld, probeert te beantwoorden. Het tweede is de vraag, wat is ware kennis? Of met andere woorden, hoe weet ik wat ik weet? En dat noem je een kennistheorie, of met een wat moeilijker woord, een epistemologie. Episteme is in het Grieks een woord voor kennis. Dus het gaat om de leer van hoe je komt tot ware kennis. Dus even ter herhaling, hoe zit de wereld in elkaar? Ten tweede, hoe komt een mens tot ware kennis? En dan hebben we er nog eentje over, en dat is de vraag, wat is het goede? Hoe zit ethiek in elkaar? Hoe werkt moraliteit? En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, wat een wereldbeeld, een filosofisch wereldbeeld is. Een filosoof probeerde in de oudheid een samenhangend antwoord te geven, wat vaak niet lukte, op die drie belangrijke vragen. Nou, wat was de vraag die Epicurus, of het antwoord dat Epicurus had gegeven hierop? Epicurus zijn metafysica, hoe hij dacht dat de wereld in elkaar zat, is als volgt. Hij geloofde dat de werkelijkheid bestond uit allemaal ondeelbaar kleine deeltjes. Atomen. Dat wil zeggen ondeelbaar. Iets wat je niet verder kan klieven. Atomos. Atomen. Wij denken misschien dat atomen en materialisme, dat dat iets is van de moderne tijd. Maar dat is het niet. Dit was iets wat Epicurus al onderwees. En wat de oude Grieken al geloofden. De werkelijkheid is in essentie allemaal kleine steentjes, allemaal kleine atomen, die ja, wel eens een eenheid kunnen vormen doordat ze tegen elkaar aanstuiteren. En als het ware een samenklontering vormen. Maar eenheid is niet de ultieme werkelijkheid. De werkelijkheid is veelvuldig. Allemaal kleine deeltjes. De realiteit bestaat uit atomen en leegte. En de wereld is niet doelgericht. De wereld heeft geen doel. Die atomen, ja, die stuiteren maar op een toevallige manier door elkaar heen. En Epicurus die onderwees dat er weliswaar goden zouden kunnen bestaan, maar die goden die bemoeiden zich niet met de wereld. Die stonden daar buiten. Dat noem je deïsme. Niet theïsme. Theïsme betekent dat je gelooft in een persoonlijk god. Een god die persoonlijke kenmerken heeft. Christenen zijn theïsten. Maar deïsme is iets anders. Deïsme is het geloof dat er wel misschien iets is als goden, maar dat moeten we niet zo interpreteren als persoonlijke goden die iets met ons te maken hebben. En zo onderwees Epicurus dat er wel goden waren, maar die stonden heel onverschillig tegenover de wereld, hadden de wereld ook niet gemaakt, hielden zich verder niet bezig met de wereld. Er is geen voorzienigheid in het epicuristisch wereldbeeld. En wat was dan zijn theorie van hoe je tot kennis kon komen? Nou, Epicurus' school was dat mensen tot kennis konden komen door te observeren. Door zintuigelijke waarneming. Dat is hoe je komt tot kennis. Je zou kunnen zeggen met een moeilijk woord, empirie. Dus dat was het antwoord op de tweede vraag. Hoe kom je tot ware kennis? Dus eerste vraag, atomen. Alles is veelvuldig. Tweede vraag, hoe kom ik tot ware kennis? Empirie. En een derde vraag, wat is het doel van het leven? Wat is het goede? Wat is ethiek? Wat is moraliteit? En het antwoord van Epicurus was, wel, we moeten er eigenlijk maar een beetje het beste van maken. He, wij moeten eigenlijk maar zoeken naar enig genot, enig geluk. En dat doen we door pijn zoveel mogelijk te beperken. We moeten het ook niet te excessief maken. We moeten niet te veel bandeloos genot nastreven. Nee, een leven waarin we het lijden zoveel mogelijk beperken en zoveel mogelijk de dag plukken, dat is hetgeen waar we het voor zouden moeten doen. En zodra dit leven voorbij is, dan is daar niets meer. Klinkt dit als een bekend wereldbeeld? Denk jij als je dit hoort, nou, er is werkelijk niemand in Nederland die er vandaag de dag op deze manier naar kijkt. Dit komt heel veel voor, hè? Dit is eigenlijk een vrij gangbare opvatting vandaag de dag. Heel veel Nederlanders geloven dit. Die zijn materialisten. Die geloven dat de werkelijkheid niets meer is dan materie in beweging. Natuurlijke processen. Dat de enige manier waarop wij waarheid vinden is door empirisch onderzoek. En dat het leven geen hoger doel heeft dan enig genot. En als wij sterven, dan zijn we daar niet meer. Dus veel mensen vandaag de dag zijn zonder het te weten volgelingen van Epicurus. Maar we hebben het hier niet alleen over Epicurus, want er komt opeens een hele andere school voorbij, die in één zin genoemd worden, de Stoïcijnse wijsgeren. En die geloofden hele andere dingen, voor een deel. Zij gaven andere antwoorden op die drie belangrijke vragen. Hoe zit de werkelijkheid in elkaar? Hoe komt de mens tot kennis? En wat is ware moraliteit? Hoe kom je tot een doel? De Stoïcijnse wijsgeren, die volgden Zeno. Zeno van Cyprus. die leefde ongeveer in dezelfde tijd als Epicurus. Die leefde in 340 voor Christus tot 265 voor Christus. Ook zo'n 300, 350 jaar voor deze gebeurtenis. En wat geloofde dan Zeno? Wat geloofde die Stoïcijnen? Zij geloofden dat de wereld niet alleen maar een soort veelvuldige atomen waren die maar toevallig heen en weer bewogen. Nee, zij geloofden dat de wereld, de kosmos, een rationeel geheel vormde. Een redelijk geheel. Dat er een soort eenheid in de kosmos zat. Weet je nog wat ik zei, Epicurus? Hij zegt, er is geen echte eenheid. Eenheid is illusie, het is allemaal veelvuldig. Allemaal atomen. Allemaal los zand. Wat zeiden de Stoïcijnen? Nee, er is een eenheid. De wereld, de kosmos is een geheel. En het is rationeel. En het is ook doelgericht. Zij geloofden dat het een bepaald doel had. En dat de wereld doordrongen was van de logos. Van een soort wereldgeest die een bepaalde bedoeling had. Het is een heel ander wereldbeeld. Een hele andere filosofie. Je zou kunnen zeggen, deze twee scholen stonden haaks op elkaar. Waar de Epicureese school onderwees dat er misschien wel goden waren, maar die stonden buiten de wereld, geloofden de Stoïcijnen dat er één God was. Maar let goed op, die God is de wereld. Zij geloofden dat de wereld is God. God is niet buiten de wereld, nee, God is een en al de wereld. Eigenlijk waren het een soort pantheïsten. Alles is God. Dit is God. Die camera daar is God. Die piano daar, daar zit God in. Ik ben God. Dat was hun idee. En dat is natuurlijk ook iets wat wij vandaag de dag in Nederland tegenkomen. Maar wij komen niet alleen maar mensen tegen die heel kritisch zijn op het idee dat er überhaupt een God is. De praktische atheïsten die zeggen, ja, God heeft niks te maken met deze wereld. Nee, er zijn ook mensen in Nederland die zeggen, ja, ik geloof wel in God, maar in een soort God die in alle dingen zit. Een God die in de natuur zit. Een God die in mij zit. Denk bijvoorbeeld aan de New Age. Denk aan het Oosters mysticisme. Denk aan het boeddhisme. Denk aan de Nederlander die vandaag de dag zegt, ik geloof niet echt in een persoonlijk God, maar ik geloof wel dat er iets is, dat er een doel is, en ik ben een spiritueel mens. De Stoïcijnen waren op een bepaalde manier ook spirituele mensen, maar ze geloofden niet in een persoonlijk God. Ze geloofden dat God in de natuur zat. En die Stoïcijnen geloofden niet dat de realiteit zich maar gedroeg volgens allemaal willekeurige, toevallige processen. Nee, er zat een bepaalde lijn in. Het was allemaal bepaald. Het was allemaal gedetermineerd. Precies het tegenovergestelde van wat de Epicureese school onderwees. Alles was deterministisch. Alles is bepaald. Er is ook niet echt een vrije wil. En het doel van het leven voor de Stoïcijnse school was geluk zoeken door deugd. Zij geloofden dat het doel niet alleen maar was om te genieten van dingen. Nee, het doel was om in verbinding met dat ene natuurlijke principe, die logos, om de deugd te zoeken. Om goede karaktereigenschappen na te streven. Om innerlijke vrijheid te vinden door te aanvaarden wat buiten onze macht ligt. En onze passies te beheersen. Zie je, daar zit ook weer iets boeddhistisch eigenlijk ook in. Maar er waren ook dingen die ze allebei wel geloofden. Ze geloofden allebei niet in een persoonlijk God. Ze geloofden zeker niet in een schepper van hemel en aarde. Niet zoals wij als christenen dat geloven. En hoe wisten dan de Stoïcijnse filosofen hoe je tot waarheid kwam? Wel, zij geloofden niet alleen maar in empirie, maar omdat ze geloofden dat de wereld een rationele wereld was, geloofden ze dat ook de menselijke reden, ja, die moest eigenlijk die empirische gegevens organiseren. Dus hun kennistheorie, wat is ware kennis, was niet alleen maar dat wat ik kan zien, maar ook dat wat mijn verstand met logische wetten kan ordenen. En zo zie je, en dat is het belangrijkste wat ik je wil meegeven, dat er hier twee hele conflicterende wereldbeelden zijn met hele andere antwoorden op de vraag, wat is de wereld, hoe kom je tot kennis en wat is het goede? Maar ze zijn het wel eens over één ding en dat is dit. Ze twisten met Paulus, vers 18b, En sommigen zeiden, wat zou die bedweter willen beweren? Paulus wordt hier een bedweter genoemd, een babbelaar. En het woord wat hier gebruikt wordt is best wel een heel vernederend woord. Ze bespotten Paulus. Ondanks dat deze twee scholen hele andere dingen onderwezen over wat waar is, waren ze het eens over één ding. Die Paulus, dat mannetje, die weet het allemaal niet. Deze twee scholen waren gerespecteerd. Deze twee scholen waren, ja, scholen van de elite. En Paulus, dat kleine mannetje, die bedweter, wat zou hij willen beweren? En dan wordt er gezegd, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn, want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. Ze horen dat Paulus één kernwaarheid aan het prediken is, en dat is het evangelie van Jezus en van de opstanding. Daar begint het mee en daar eindigt het mee vandaag. Paulus predikt Jezus en hij predikt de opstanding. En dan staat in vers 19, ze namen hem mee en brachten hem naar de Areopagus. En nu moeten we één ding goed weten. Dit is niet alleen maar een soort vriendschappelijk loopje wat ze met Paulus maken. De Areopagus, of Areopagus, was niet zomaar een plek waar die naartoe werd gebracht. De Areopagus, dat betekent trouwens de heuvel van Ares. De berg, de heuvel van Ares. Wie weet wie Ares was? Nou, ik zie een hand omhoog gaan. Je hoeft het niet te zeggen hoor, broeder. Ik geloof wel dat jij weet dat het... Ares was een god van de Grieken. En ook van de Romeinen. Maar de Romeinen hadden hem een andere naam gegeven. Die noemden hem Mars. Ares, de Griekse god. Mars, de Romeinse equivalent van die Griekse god. En Ares was de god van de oorlog. Ares was de god van de oorlog. Mars was de god van de oorlog. En deze heuvel heette dus de Areopagus, de heuvel van Ares, of de heuvel van Mars. Soms zie je misschien wel eens in Amerika kerken die heten Mars Hill. Dat gaat over de Areopagus. En wat was dat nou voor een heuvel en waarom brengen ze Paulus juist daar naartoe? Nou, in Athene zat een soort college, een soort raad, waar de filosofen hun epicentrum hadden. Ik had gezegd, Athene was het epicentrum geweest van filosofie. En binnen Athene was de Areopagus het epicentrum van Athene. Daar werden de gedachten bepaald. Dit is de gedachtenpolitie waar Paulus mee naartoe wordt gebracht. En ze slepen hem op een bepaalde manier naar de Areopagus voor een soort tribunaal, voor een soort raad. Soortgelijke dingen zijn in het verleden gebeurd, ook met mensen zoals Socrates. Socrates werd beschuldigd van het bederven van de goede zeden in Griekenland. En ook hij werd gesleept voor een bepaalde raad en uiteindelijk veroordeeld tot de doodstraf. Het lijkt erop dat Paulus hier ook wordt onderzocht in het kader van ook bepaalde strafbare feiten. Dat ze aan het onderzoeken zijn, hoewel er nog geen formele aanklacht ligt, wat die Paulus aan het prediken is en of dat misschien wel gevaarlijk zou kunnen zijn voor hun stad. Dus we moeten niet te snel denken dat dit een soort vrijwillige beweging is en tegelijkertijd geloof ik dat Paulus vreugdevol is dat hij naar deze plek wordt gebracht en dat deze deur geopend wordt. De Areopagus was misschien op dit moment niet meer letterlijk een heuvel, dat was het wel geweest vroeger. Mogelijk was het een plek op de markt. Maar het was nog steeds een soort college, een soort rechtszitting met wijze mensen. En daar werden bepaalde dingen gedaan. Er was een rechtscollege, daar werden ernstige misdrijven onderzocht. Het was het centrum van moraliteit. Het was het centrum van onderwijs, van religie, van filosofisch en religieus debat. En in dat epicentrum van wereldbeelden komt nu Paulus. En dan stellen ze hem de vraag, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is waarvan gij spreekt? Paulus in het epicentrum van de filosofie, van de wereldbeelden en van de afgoderij. Vers 20. Want u brengt ons enige vreemde dingen ten gehore. Wij wensten dan wel te weten wat dit zeggen wil. Alle Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden hadden voor niets anders tijd dan om over iets nieuws te horen of iets nieuws te zeggen. En Paulus voor de Areopagus staande zei. En voordat we kijken naar wat hij zegt, is het wel goed om te beseffen dat dit ook een vervulling is van woorden die de Heer Jezus heeft gesproken. Heeft Jezus niet gezegd, spreek tot de bergen, ga staan voor die bergen die zo groot lijken. En als u in geloof spreekt, zonder te twijfelen, dan zal die berg opgenomen worden en in de zee geworpen worden. Paulus die staat hier voor zo'n intellectuele berg. Hij staat hier voor dat epicentrum van de intellectuele wereld. Voor deze Goliath, voor deze reuzen van Kanaan, voor dit veel grotere en meer gerespecteerde centrum staat deze kwetsbare, eenvoudige broeder Paulus. En dan begint hij te spreken tot de berg. En niet zomaar de berg van de God van oorlog. Ik geloof dat daar iets symbolisch in zit. Ik had vorige keer ook gezegd, wij zijn gezonden de wereld in om de strijd aan te gaan met valse wereldbeelden. Om bolwerken af te breken. Om alles te onderwerpen aan de voeten en de kennis van onze Heer Jezus Christus. En dan staat Paulus hier en geeft ons het voorbeeld. En wat gaat hij dan doen? Hij begint te spreken, mannen van Athene. Ik zie voor mijn ogen dat u in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. U bent heel religieus. En het woord wat Paulus hier gebruikt lijkt bewust een soort ambivalent woord te zijn. Is dit nou iets positiefs wat hij zegt? Of is dit iets negatiefs? Het woord kan allebei die kanten opgaan. En het lijkt erop dat Paulus dat bewust doet. Dat hij ergens de belangstelling en de interesse wil wekken van zijn publiek, die zich gaan afvragen, maar is Paulus het nou eens met ons en met onze wereldbeelden? Of is hij het nu niet eens met ons? Hij zegt, mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat u in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen van uw verering aanschouwde, nou dat hebben we gelezen hoe dat was voor Paulus, hè, voordat we verder lezen. Hoe was dat voor hem? Heel irritant. Heel irritant, heel provocerend. Het bracht hem in beroering. Het gaf hem pijn aan zijn hart. Ik zeg niet dat Paulus alleen maar boosheid voelde. Ik denk dat hij diep verdriet voelde. Maar de man werd emotioneel in beweging gebracht. Maar nu spreekt hij tot deze mensen. En dan zegt hij, toen ik de voorwerpen van uw verering aanschouwde, toen heb ik een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende God. Een God die wij niet kennen. En dit is interessant. Waarom zegt Paulus dit? Heel veel mensen die, en ook in de wereld van geloofsverdediging en apologetiek, die denken dat Paulus eigenlijk gemeenschappelijke grond zoekt. Dat Paulus eigenlijk wil bevestigen, hé, jullie doen het best wel goed met jullie epicureïsche overtuigingen en jullie stoïcijnse overtuigingen. Jullie zitten op de goede weg, maar ik wil jullie nog een paar stapjes verder helpen. Zoals veel apologeten vaak ook doen door bepaalde natuurlijke filosofie. Denk aan de school van Thomas Aquinas. De mens in zijn natuurlijke toestand is redelijk op weg om God te vinden, maar hij moet een beetje op weg geholpen worden. Nog een paar stapjes, nog een paar godsbewijzen en dan zijn ze er wel. Dat is niet Paulus' bedoeling. Dat is niet wat Paulus hier aan het doen is. Paulus zegt niet, weet je, jullie doen het wel goed in zoverre als jullie gekomen zijn. Nee, hij zegt aan een onbekende God. En dan zegt hij, wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. En nu moeten we goed nadenken, waarom doet hij dit? Nou, eerst kunnen we de vraag stellen, waarom hadden die mensen in Athene een altaar voor een onbekend God? Dat is eigenlijk best wel vreemd. Ze hadden zoveel goden, talloze goden, zo veelvuldig dat mensen zeiden, het is in Athene makkelijker om een God te vinden dan een mens. Zoveel waren het er. En dan nog hadden ze altaren voor een onbekend God. En uit de geschiedschrijving weten we dat dat waarschijnlijk al een paar eeuwen zo was, dat zo'n altaar daar stond, omdat zich een situatie had voorgedaan waarbij er een bepaalde plaag was geweest in Athene. En ze kregen die plaag maar niet weggeofferd aan hun eigen goden. Op een gegeven moment had vermoedelijk Epimenides, een toenmalig filosoof in de 6e eeuw voor Christus, een Grieks dichter en ziener, die had het advies gegeven, laten we maar gewoon een paar schapen rond laten lopen in Athene en daar waar de schapen gaan rusten, een altaar bouwen voor een onbekend God. Misschien lossen we het op die manier op. En dat altaar stond er nog steeds. Kun je je voorstellen? Deze mensen hadden genoeg kennis om te weten dat hun godensysteem niet genoeg goden had geboden om de problemen op te lossen. En dit is nu zo ontzettend belangrijk om te onthouden. Paulus laat hen zien dat zij genoeg kennis hebben om te weten dat ze niet genoeg kennis hebben. Dat is even een doordenkertje, maar daar moet je even over nadenken. Ieder mens heeft ingeschapen godsbesef. Dat is Paulus' punt in Romeinen hoofdstuk 1. Ieder mens kent in zichzelf de ware God, maar onderdrukt die kennis in ongerechtigheid. En Paulus die probeert verbinding te maken hier, en dat doet hij ook, met hun intuïtie. Met hun ingeschapen godsbesef. Met hun besef, hun diepe besef, dat ze te weinig kennis hebben van de ware God. Dat ze te weinig kennis hebben van de ware God. Hij zegt, wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. Jullie weten dat er een God is die jullie niet kennen. Je hebt genoeg kennis om te weten dat je een probleem hebt. En dat blijkt uit het feit dat je altaren bouwt voor een onbekende God. En dan zegt Paulus niet, ik ga nu met filosofische bewijzen bewijzen dat jullie op de goede weg zitten, maar nog een paar stapjes verder moeten. Nee, hij zegt, die God die jullie vereren zonder hem te kennen, die verkondig ik u. Ik ga hem prediken. En je zou kunnen zeggen, dat is best wel hooghartig. Deze Paulus, dit mannetje, komt binnen op de Areopagus, het centrum van intellectuele, filosofische wereldbeelden. En dit mannetje, deze bedweter, deze babbelaar, die zegt, jullie weten genoeg om te weten dat je te weinig weet. En wat je niet weet, ga ik je nu verkondigen. En daar begint hij. Ja, daar heb je vervulling van de Heilige Geest voor nodig. Om te staan voor dit elitaire systeem. En te zeggen, jullie weten te weinig. En ik zal jullie verkondigen wat jullie niet weten. En nu gaat Paulus bepaalde dingen verkondigen. Hij voelt helemaal geen noodzaak om het te bewijzen. Hij gaat het verkondigen in de kracht van de Heilige Geest. En met een paar zinnen klapt hij het fundament vandaan onder zowel de Epicureese als de Stoïcijnse school. Want wat zegt Paulus vervolgens? Hij zegt, de God die de wereld gemaakt heeft. Bam. Weg, Epicurus. Weg, de Stoa en Stoïcijnse overtuigingen. De God die de wereld gemaakt heeft. En al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En dit zou best wel eens een moment kunnen zijn dat daar een epicurist zat en die dacht, aha, dat klopt. God heeft niks te maken met deze wereld. God en de goden bevinden zich buiten deze wereld. En Paulus die zegt hier, hij is een Heer van hemel en aarde. Hij woont niet in tempels met handen gemaakt. Misschien dat de epicurist zegt, ja, dat klopt. Dat klopt. Er zijn geen goden in deze wereld. God is transcendent, zegt Paulus. God is een God die boven de schepping staat. Die niet woont in tempels. En de epicurist zegt, ja, dat overlapt wel een beetje met mijn overtuiging. En de stoïcist zegt, wacht even, nee, God is immanent. God is alles wat we zien, maar hij is nergens daarbuiten. Zie je? Dus Paulus die gooit meteen de stoïcijnse filosofie voor de bus. Hij zegt, God heeft de wereld gemaakt. God staat boven deze wereld. Hij woont niet in tempels. God is transcendent. Hij overstijgt ons, mensen en onze ervaring. Vers 25. En hij laat zich ook niet met mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Paulus geeft aan, God is zelfgenoegzaam. God is zelfgenoegzaam. God heeft niets nodig van jullie. God heeft het niet nodig dat jullie daar allemaal beelden hebben gemaakt van hem. God heeft het niet nodig dat jullie allemaal tempels van hem gemaakt hebben. Nee, God zelf is het die mensen het leven geeft. God is transcendent, zegt Paulus. God is de schepper van hemel en aarde. God is zelfgenoegzaam. Vers 26. Hij heeft uit één enkele het hele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. En nu zegt Paulus iets heel interessants. Want die epicuristen die misschien net zeiden, amen Paulus, amen. He? God is niet in deze wereld, God is daar ergens daarbuiten, die bemoeit zich er niet mee. God is transcendent, nou daar kunnen we het wel mee eens zijn Paulus. Maar wat zegt Paulus nu? God is niet alleen transcendent, hij is immanent. God is niet alleen de God die overal boven staat, maar God is de God die heel dichtbij komt. God is zo dichtbij dat hij zelfs bepaald heeft het begin van jouw leven, het eind van jouw leven, de plek waar je zult wonen, waar je geboren bent, de plek waar je zult sterven. Hij heeft de hele mensheid de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. God is niet ongeïnteresseerd. God is niet de God van buiten en boven de schepping. God is de God die intens en intiem betrokken is bij het menselijk leven. Hij is de God die transcendent is en tegelijkertijd immanent. Die ver weg is en nabij. En wat heeft Paulus nu in 3-4 zinnen gedaan? Hij heeft de epicuristische school en de stoïcijnse school allebei kapot gemaakt. Met de verkondiging van zijn evangelie. En hij weet dat hij snel moet zijn. Want hij moet nog meer vertellen. En de vraag is of dat ze nog veel langer naar hem willen luisteren. Want nu is eigenlijk Paulus antwoord aan het geven, en dat heeft hij al gegeven, op die belangrijke wereldbeeldvragen. Hoe zit de wereld in elkaar? Hij heeft net gezegd, de wereld is door God geschapen, die God is transcendent en immanent, hij is boven de wereld en hij is in de wereld, hij is betrokken. En de mens is het resultaat van zijn scheppend werk. We zijn niet willekeurige atomen, er is een bepaald doel. Dus hij heeft antwoord gegeven op de vraag, hoe zit de wereld in elkaar? Paulus kende de filosofie, hij kende de filosofische scholen en in één kort antwoord zet hij een metafysica neer, zet hij een kosmologie neer. Dit is de waarheid, maar hij is nog niet klaar. Want er is nog een vraag, dat derde deel van een wereldbeeld, wat is het ook alweer? Ethiek. Wat is het goede? Wat is het doel? Waarom zijn wij mensen hier? En dan zegt hij dit, hij geeft het belangrijkste antwoord op een enorm belangrijke vraag voor jou en voor mij. Wat is het goede? Wat is het doel? Wat is de intentie van mijn leven? Weet je wat het antwoord is? Vers 27. Opdat zij God zouden zoeken. Dat is het doel. Wat is het doel voor jouw leven? Dat je God zoekt. Dat je hem kent. Dat je een relatie hebt met deze God. En wat zegt Paulus hiermee? Luister, epicuristen. Het doel van het leven is niet jouw genot. En als ik dan klaar ben met het leven, dan sterf ik en dan is het voorbij. En tegen de stoïcijnen, luister stoïcijnen, het doel van het leven is niet maar een beetje de deugd nastreven om een soort natuurlijk rationeel principe te volgen. Nee, het doel van het leven is dit, opdat zij God zouden zoeken. Dat is het doel van het leven. Dat is het doel van deze wereld. En daarmee zet Paulus een absolute morele standaard neer. Hij maakt zijn toehoorders verantwoordelijk. Dit is jullie leven. Zoek hem. Of dat zij hem al tastende vinden mochten. En dan zegt hij er iets achteraan. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. En nu creëert hij opnieuw een probleem voor hen. Een probleem wat we net ook zagen. Want eigenlijk was de belijdenis van de Atheners. Ik heb genoeg kennis om te weten dat ik niet die ware God ken. Want ik leg een altaar neer voor een onbekend God. Ik heb genoeg kennis om te weten dat ik meer kennis nodig heb. Dat ik die waarachtige God zou moeten zoeken. En wat zegt Paulus hier? Ja, je had hem moeten zoeken. En hij is niet ver van jullie. En je zou hem al tastende kunnen vinden. Want hij is niet ver van jullie. Waarom ken je hem dan niet? Dat is het punt wat hij maakt. Als die God zo dichtbij is. Als die God tastbaar aanwezig is. Hoe kan het dan zo zijn dat jullie belijden hem niet te kennen? Jullie gebrek aan kennis is laakbaar. Dat is wat hij zegt. Jullie gebrek aan kennis is niet iets wat je is overkomen, maar is het gevolg van een keuze om de waarachtige God niet te willen zoeken. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 1 en dat is wat hij hier ook zegt op een andere manier. Het doel van jouw leven is om God te kennen. En God is kenbaar. Hij heeft zichzelf geopenbaard. En alles wat je moet doen is rondtasten. En dan gebruikt Paulus een interessant woord. Want hij gebruikt een woord, wat wij ook gebruiken, alsof een blinde aan het rondzoeken is. en op gevoel moet kijken van wat is hier, wat staat er hier voor mij. Eigenlijk zegt Paulus, jullie zijn blind. Maar zelfs in jullie blindheid weten jullie genoeg om slechts door rond te tasten die ware God te vinden. En toch kennen jullie hem niet. Paulus heeft een kosmologie neergezet. Hij heeft een ethiek neergezet. En nu begint hij weer iets interessants te doen. Vers 28. Want, en nu begint hij hun eigen poëten te citeren. Hun eigen Griekse filosofen. En dit is iets waar veel christenen moeite mee hebben. Die denken, waarom doet Paulus dit? Waarom gaat Paulus nou opeens bepaalde Griekse filosofen met hele andere overtuigingen en wereldbeelden citeren alsof dat enig gezag zou hebben? Geloofde hij dan dat dat geïnspireerde schrift was? Nee, natuurlijk niet. Dat is niet wat Paulus hier doet. Wat doet Paulus? Zijn eerste citaat hier, wat hij geeft in vers 28, is van Epimenides, die we net ook al zagen. Epimenides van Creta, die in de 6e eeuw voor Christus leefde. Die een Grieks dichter was, een ziener. En die had dit geschreven over Zeus. Niet over de waarachtige God, maar over Zeus. Dan schrijft hij het volgende. In hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Waarom doet Paulus dit? Waarom doet Paulus dit? Paulus doet dit om hen te laten zien dat zelfs in al hun dwaalsystemen, zelfs in hun misleidende wereldbeelden, dat er diep van binnen in hun hart, in hun Griekse filosofische hart, nog een ingeschapen godsbesef was. En dat blijkt uit het feit dat zelfs hun eigen gerespecteerde helden, hun poëten, hun filosofen, dit schreven. In hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Paulus zegt, zie je dat? Ingeschapen godsbesef. Jullie weten dat jullie leven in Gods wereld. Jullie weten dat in hem je leven wordt vastgehouden en bij elkaar wordt gehouden. En dan gaat hij verder en zegt hij gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. En dit is interessant. Hier geeft Paulus blijk van het feit dat hij heel belezen was. Hij wist wat die filosofen en dichters hadden gezegd. Want de uitspraak die hij nu citeert vinden we terug in verschillende dichters. Dit was een uitspraak die niet één dichter, maar meerdere dichters had gedaan. En dat is de uitspraak, wij zijn ook van zijn geslacht. Een tweede citaat van Paulus. Wij zijn ook van zijn geslacht. Dat komt uit een gedicht, de Phenomena van Aratus, maar het komt ook uit een ander Griekse dichter. Geschreven in de 3e eeuw voor Christus. Deze dichter, Aratus, was een wijdgelezen dichter. En ook hier gaat het niet over Yahweh, de God van Israël, maar het gaat over Zeus. Het gaat over hun goden. Maar hij schrijft, wij zijn ook van zijn geslacht. En nu doet Paulus opnieuw iets interessants. Hij zegt, zelfs ondanks dat jullie zoveel leugens geloven, geven jullie dichters er blijk van dat jullie ingeschapen godsbesef hebben van de ware God. Want jullie hebben geschreven, wij zijn ook van zijn geslacht. En wat betekent dat? Dat jullie geloven dat er een waarachtige God is die jullie geschapen heeft. Dat jullie het product zijn van een waarachtige God die boven en voor jullie is. Dat betekent dat op het moment dat jullie beelden maken van jullie eigen beeld, beelden in jullie eigen gelijkenis, dat jullie ingaan tegen beter weten in. Jullie weten dat jullie het gevolg zijn, het nageslacht zijn van een waarachtige God. En toch maken jullie beelden naar jullie eigen gelijkenis, die eigenlijk jullie nageslacht zijn. Antropomorfe goden. Goden gemaakt naar het beeld van mensen. Al die Griekse goden waren antropomorf. Waren goden gemaakt naar het beeld van mensen. Maar de waarachtige God is de God die de mens gemaakt heeft naar zijn beeld. En Paulus zegt, en ten diepste weten jullie dat, want jullie eigen dichters schrijven hetzelfde. Want wat zegt hij vervolgens? Vers 29, daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen, door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. Eigenlijk zegt Paulus, wat jullie doen is bizar. Jullie weten beter. Die beelden, jullie weten dat dat niet de God is die je zou moeten dienen. De God die ik verkondig, dat is de ware God. En nou is er één vraag die nog open blijft staan voor een filosofisch wereldbeeld. We hebben het gehad over de kosmologie, hoe zit de wereld in elkaar. We hebben het gehad over ethiek en moraliteit. En nu de derde vraag. Hoe komt een mens tot ware kennis? Hoe weten we wat we weten? We hebben gezien wat het antwoord was van Epicurus door de zintuigen. We hebben gezien wat het antwoord was van de Stoïcijnen door de reden die toegepast wordt op de zintuigen. Nu komt Paulus met zijn antwoord. Vers 30. God dan verkondigt. Dat is het antwoord. Hoe komt een mens tot ware kennis? Wat is een christelijke kennistheorie? Wel, het antwoord is dit. God die spreekt. God openbaart zichzelf. God heeft zichzelf geopenbaard in zijn werken. En daarom is er een eenheid in de wereld om ons heen. Hij heeft alle dingen gemaakt en God is een rationeel God die verbinding creëert in de verscheidenheid van onze waarnemingen. En daarom zien we dat er ordelijkheid is in de wereld om ons heen. En tegelijkertijd heeft diezelfde God ons gemaakt naar zijn beeld om redelijk te denken. God is in zijn denken degene die alles heeft gevormd en bepaald in de wereld buiten mij. En hij heeft mij gemaakt om beelddragend te denken naar gelijkenis van Gods denken. En lieve mensen, wat ik zojuist heb gezegd, is het antwoord waar vele filosofen eeuwen naar gezocht hebben. Eeuwen naar gezocht hebben. Mensen als David Hume, mensen als John Locke, mensen als Berkeley, mensen als René Descartes, mensen als Immanuel Kant, mensen als Plato, mensen als Socrates, mensen als Epicurus, mensen als Zeno van Cyprus. Al die filosofen hebben geworsteld met de vraag, hoe kan het dat mijn verstand verbinding maakt met de wereld daarbuiten? En Paulus zegt, God openbaart. God spreekt. Hij heeft gesproken en de wereld is tot stand gekomen. Hij heeft gesproken door zijn geest. Hij heeft zijn zoon gestuurd. Hij heeft zijn schrift gegeven. Er is algemene openbaring, er is bijzondere openbaring. Maar lieve mensen, de enige manier waarop jij kunt komen tot ware kennis is omdat er een God is die verkondigt. Dat er een God is die zichzelf heeft geopenbaard. En wat heeft hij dan geopenbaard, vers 30? Met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden verkondigt hij aan alle mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Paulus blijft niet hangen in een filosofische discussie, in een debat. Maar Paulus legt de morele druk neer bij deze filosofen en hij zegt, jullie moeten je bekeren. Jullie onwetendheid is laakbaar. Jullie zouden beter moeten weten. Jullie zouden God moeten kennen. Je bent gemaakt om hem te zoeken. En wat zegt de schrift in Jeremia? Dan zult u mij vinden wanneer u mij zoekt met heel uw hart. Wanneer u mij ernstig zoekt. En wat zegt Paulus? Niemand zoekt God ernstig. En dat is waarom deze mensen zich moeten bekeren. En Paulus laat er geen gras over groeien. Hij zegt dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Vers 31. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft. Hier is ook nog een knipoog. Een knipoog naar allebei die filosofische scholen. Jullie willen empirisch bewijs? Hier is het empirisch bewijs. Jezus is opgestaan uit de dood. Daar is het bewijs. Hij heeft één man uit de dood opgewekt. Vers 32. Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen. Maar anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. In een redenvoering van misschien nog maar 2 minuten, 3 minuten, 4 minuten. In elk geval een stuk korter dan mijn preek over de redenvoering van Paulus. Maakt hij deze filosofie kapot? Komt hij in het epicentrum, in de kern van cultuur, en zet daar een nieuw epicentrum neer? Wat is het ware epicentrum? De opstanding van Jezus Christus. Dat is het centrum van heel deze wereld. Van alle kennis, van alle moraliteit. Alles vindt zijn oorsprong en zijn centrum in dit. De God, wiens zoon gestorven is op Golgotha, die is opgestaan uit de dood. Paulus maakt alle wereldbeelden hier kapot, die hij voor zich ziet. En hij plaatst er een nieuw centrum voor terug. En dat is dit centrum, Jezus en die gekruisigd. en de doorwerking daarvan op al die wereldbeeldaspecten. Zouden wij niet hetzelfde moeten doen in Nederland? Zouden wij niet duidelijk moeten maken aan de mensen die vastzitten in de New Age? De mensen die vastzitten in anonieme spiritualiteit? De mensen die vastzitten in een soort naturalistisch, hyperwetenschappelijk wereldbeeld wat helemaal geen wetenschap kan gronden? Zouden wij daar niet naartoe moeten gaan en zeggen, jullie wereldbeeld is een chili con carne van onzinnige, ongegronde ingrediënten. Ga naar het kruis. Alleen daar kun je deze dingen bij elkaar brengen. Alleen daar is een basis voor een samenhangend wereldbeeld. Voor hoe de wereld in elkaar zit. En voor hoe je tot ware kennis kunt komen. En voor een doel in jouw leven. Lieve mensen, er is geen moraliteit. Geen absolute moraliteit als er geen God is die een doel heeft. Dat wil ik je nog meegeven. Dit is een belangrijk inzicht. Moraliteit is er alleen als er een doel is. Als we het hebben over wat is goed en wat is kwaad, dan kunnen we daar alleen maar over spreken als er een doel is. Want goed betekent zoals het bedoeld is. En kwaad betekent het wijkt af van de bedoeling. Dus op het moment dat er zoiets is als absoluut goed of kwaad, dan moet er iets zijn, namelijk absolute doelgerichtheid. Absolute intentie. Maar intentie komt alleen voort uit een persoon. Alleen personen hebben bedoelingen. Alleen personen hebben intentie. Dus als er absoluut goed is en absoluut kwaad, dan is er absolute intentie. En dan moet er een absoluut persoonlijk God zijn. En Paulus zegt, die is er. En die heeft een bedoeling. Wat is zijn bedoeling? Dat je hem kent. Hij wil dat jij hem kent. En hij wil niet jou alleen redden van je zondige gedrag. Maar hij wil jou verlossen van een onsamenhangend, doelloos wereldbeeld. Dat is onze boodschap aan Nederland. En wat is de reactie die Paulus krijgt? Sommigen spotten. Ja, het is niet altijd zo dat iedereen dit hoort en luistert en zegt ja en amen, broeder Paulus. Wat een punctuele, beknopte, kernachtige, krachtige, filosofische boodschap heb jij net gehouden, broeder Paulus. Wat moet ik doen om me in te schrijven voor dit denksysteem? Nee, Paulus wordt bespot. Hij werd bespot en hij wordt bespot ook nadat hij het heeft uitgelegd. En wij moeten niet beter verwachten dat mensen op ons zullen reageren op een andere manier dan op Paulus. Maar wanneer Paulus vertrekt, dan staat er in vers 34, enige mannen sloten zich bij hem aan en kwamen tot geloof. En dat is ons doel. Ons doel is dat enigen geraakt zullen worden door de waarheid van het evangelie in hun hart en zich aansluiten bij Jezus. Jezus zullen volgen en tot geloof komen en dan wordt daar iemand genoemd, twee mensen, onder wie ook Dionysius, de Areopagiet. Dionysius was een man van de Areopagus. Hij was zo'n elitaire figuur. Hij was zo'n hoge filosoof. Hij zat daar. En deze man wordt geraakt door het woord van God. Gepredikt in de kracht van de geest. En hij wordt opnieuw geboren. En hij gelooft en hij sluit zich aan. Maar niet alleen Dionysius, maar ook een vrouw genaamd Damaris. Misschien ook wel een bekende naam in die tijd. Het zal niet voor niets zijn dat de geest besloten heeft om haar naam specifiek op te nemen in de Bijbel. Maar we zien hier een man, we zien hier een vrouw en we lezen anderen met hen. God is op zoek naar mensen. En hij werkt wanneer wij met moed en in de kracht van de geest het evangelie prediken. En onze broeder Paulus heeft ons een voorbeeld gegeven van hoe we dat zouden moeten doen. Maar weet je, wat Paulus ons ook laat zien, is dat het goed is om ons te verdiepen in wat de wereld om ons heen gelooft. Zodat wij efficiënt het fundament onder hun voeten vandaan kunnen halen. Paulus was niet intellectueel lui. Paulus was iemand die in zoverre zijn verstandelijke vermogens het mogelijk maakte, ervoor zorgde dat hij begreep wat de mensen om hem heen geloofden. Niet omdat hij dacht dat dat hem zou helpen, maar omdat hij enige wilde behouden. Laten wij hetzelfde doen in Nederland. Laten we zorgen dat we scherpe zwaarden zijn voor dit land. Want Nederland, lieve broeder, lieve zuster, Nederland heeft scherpe christenen nodig. Nederland heeft moedige christenen nodig. En ik bid, en ik hoop dat we daar ook voor zullen bidden samen, dat de naam van Jezus in Nederland op elke straat verkondigd zal gaan worden. Ik hoop en bid, en ik zie er ook naar uit, dat Nederland weer vervuld wordt van het evangelie. Nederland wat steeds meer ontdekt hoeveel zij kwijt is geraakt door Jezus de rug toe te keren. Ik hoop en bid dat er een opwekking komt. En we zien misschien al wel voorzichtig de tekenen dat jongeren op zoek zijn. Dat jongeren tot Jezus komen. En ik bid dat er steeds meer zullen zijn. Ik bid dat er een opwekking gaat komen in Nederland. Wat is daarvoor nodig? Wel, dit is daarvoor nodig. Dat er meer mensen zijn die voor de bergen zullen staan en onbevreesd en in geloof tot de berg zullen spreken. Bekeer je en kom tot Jezus. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u voor uw grote liefde. We danken u dat u uw zoon de wereld in hebt gestuurd om ons te redden. Om uzelf bekend te maken. We danken u dat het kruis van Jezus Christus het centrale punt is. Het epicentrum moet zijn van ons leven, maar ook van deze wereld. We danken u dat u ons niet alleen wilt verlossen van ons zondig gedrag, maar ook van ons zondig denken. Heer, dat we denken dat we dingen kunnen begrijpen zonder u. Heren, maar u roept ons terug om in afhankelijkheid te komen. Om te belijden, Heren, we hebben u nodig. Heer, we moeten als kinderen worden om te komen tot u, onze Vader. En opnieuw te zeggen, in uw licht zie ik het licht. En alleen in uw licht zie ik het licht. Vader, ik wil u bidden, wilt u ons moed geven om in Nederland getuige te zijn van Jezus Christus. Heren, we verlangen ernaar, Heer Jezus, dat dit land opnieuw de knieën zal buigen voor u. Heer Jezus, u bent het waard dat dit land vervuld wordt van de kennis van het evangelie. Dat elke knie zich buigt voor u, dat elke tong belijdt dat Jezus Heer is. Heer, vervul ons met uw geest, vervul ons met liefde voor uw naam. Vervul ons ook met liefde voor de mensen om ons heen, op ons werk, op onze studie en ons land. En help ons om zo vol te zijn van de geest, dat u ons wijsheid geeft die de tegenstander niet kan weerleggen. Heren, wilt u verlossing schenken? Want alleen u kunt het doen. We bidden dat in Jezus' naam. Amen.